Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 84, het eerste vers. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. Hoe branden mijn genegenheden om zeren vooraf in te treden. Psalm 84, het eerste vers. Onze schriftlezing is uit de brief van de apostel Paulus aan de Colossenzen, hoofdstuk 3, daarvan de versen 1 tot en met 17. Vooraf zal u worden gelezen de heilige wet des Heren. En we zingen daarna uit Psalm 86, het derde vers.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Eerste 17 versen van Colossense 3. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, maar niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zullen ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, welke is afgodendienst, om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld toen gij in dezelfde leeftet, maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Lieg niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken, en aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft, waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen. Zo doe dan aan als uitverkorene Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Verdragen elkander en vergevende de een de ander. Zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij al zo. En boven dit alles doet aan de liefde, de welke is de band der volmaaktheid en de vrezen God, de vrede Gods heersen in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam, en wees dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid, leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door hem. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij zingen uit Psalm 37 en daarvan vers 2, vers 14 en vers 15. Stel op de Heere in alles uw betrouwen, betracht uw plicht. En vers 14. Wijk af van het kwaad en sta met al uw krachten het goede voor. Ook vers 15. De Heer Jezus citeert dat vers in de bergrede. Dat het aardrijk voor de zachtmoedige is. Het aardrijk zij rechtvaardigen en vrome in erfbezit. Als woningen eeuw in, eeuw uit. Psalm 37, we zingen vers 2, vers 14 en ook vers 15. lezen uit schriftwoord dat ik u vanmorgen met de hulp des Heren mag prediken. Dat vindt u in het gelezen gedeelte, Colossense 3. Ons uitgangspunt zijn de versen 10 en 11. Colossense 3, vers 10 en 11. En aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en vooruit, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen. Ons thema is in Christus rijk. We staan stil bij drie aandachtspunten. Zonder Christus arm. We staan daarna stil bij nieuwe rijkdom. En tenslotte bij dat Christus rijk maakt. In Christus rijk. Zonder Christus arm. We lezen dat, en het bijzonder vanaf vers 5, hoe arm het leven zonder Christus is, het leven in de zonde is. Hoe nodig is om dat leven af te leggen en hoe dat alleen kan. Ons tweede punt, nieuwe rijkdom. Zo begint ook ons tekstvers. En aangedaan heb de nieuwe mens. Dat zit eerst op dat afleggen natuurlijk, anders kun je niet iets nieuws aandoen. Die oude mens afleggen, maar een nieuwe mens aandoen die vernieuwd wordt tot kennis. Dat is nieuwe rijkdom. En hoe komt die rijkdom dan? Dat is ons laatste punt. Christus maakt rijk. Vers 11 aan het slot spreekt ervan. Maar Christus is alles en in allen. Zonder Christus arm. Wanneer ben je rijk? Dat is een belangrijke vraag. Omdat wie niet streeft naar rijkdom. Alle mensen streven iets naar. En voor veel mensen is rijkdom heel belangrijk. Dat kan betekenen veel geld. Zodat je je geen zorgen hoeft te maken over je pensioen. Zodat je als starter je makkelijk kunt bewegen op de woningmarkt. Rijkdom. Waardoor je een net iets mooiere auto hebt dan je zwager. Of een mooiere keuken dan je schoonzus. Rijkdom waardoor jouw smartphone net iets mooier is dan die van je vriend of vriendin. Wat zijn we welvaartsmensen. Dat onze rijkdom vaak gespiegeld wordt aan wat anderen hebben. We zien dat rijkdom vaak al iets te maken heeft met begeerte. Ben je dan rijk? Ja, je kunt in gedachten al vooruit zijn. Als ik die volgende salarisschaal maar haal, dan ben ik rijk. Maar dan, als u het hebt, bent u dan rijk. En blijft u rijk. Met rijkdom hier op aarde is het bezit vaak al het begin van de nieuwe begeerte. En met rijkdom hier op aarde is dit vast en zeker dat het eenmaal alles verloren is. Dat we niets kunnen meenemen. Ben je dan rijk als je dan veel rijkdom op aarde hebt? In wezen ben je dan nog heel arm. Vanmorgen gaat de preek over echte rijkdom. Rijkdom die er nu al komt en die er voor altijd is. Want dat zie je. Als er rijkdom is die je kunt verliezen en die je zeker verliest, dan ben je nog niet echt rijk. Dus het moet gaan om rijkdom die echt is en er voor altijd is. Wat is dan die rijkdom? De tekst is vanmorgen uit een brief van de apostel Paulus. En misschien zijn er jongeren vanmorgen geweest of ouderen die denken dat is moeilijk, een brief van Paulus. Daar zit niet echt een verhaal in. En dan moet je zo goed opletten om de preek te kunnen volgen. En daarom zal ik proberen de preek kort samen te vatten. Dat helpt misschien in het luisteren. Wanneer ben je dus echt rijk? Als je een rijkdom hebt die er voor altijd is. Ook als het heel moeilijk is, er blijft. Mensen hier op aarde, als ze dan rijkdom hebben, hebben daar hun maatregelen voor. Dan stoppen ze een grote schat soms in een brandkast. En dat is een kast van ijzer en er zit een groot, sterk slot op met een grote, zware sleutel. Of in nieuwe brandkasten met een elektronisch pasje en een code en dan kom je binnen. Gemeente, vanmorgen gaat het over echte rijkdom en die nooit gestolen kan worden. Dat is de Heer Jezus. Zelfs als er vuur is en brand is, de wereld zal brandende vergaan, dan blijft die rijkdom. Zelfs brandkasten zullen dan smelten. Maar de rijkdom in Christus is voor altijd. Hoe kun je die rijkdom vinden als die in een brandkast zit en je hebt de sleutel niet? Gemeente, vanmorgen gaat het ook over de sleutel, over de code. Gaat het over een rijkdom die ontvangen en ontvouwd wordt door het woord en door het geloof en door Gods geest. Het woord, het geloof en de geest. Die vormen de sleutel, die vormen de code tot de levende Christus, tot een rijkdom die nooit vergaat. Ben je daar dan niet hongerig naar, niet benieuwd naar? Hoor dan wat Paulus erover zegt. Hij begint met waarschuwingen en dat is natuurlijk ook belangrijk. Er zijn mensen die heel veel geld op de bank hebben. Dat is een bankbezit. Want dan kan er een berichtje komen, zo'n mailberichtje, wat je zomaar in verwarring brengt. Geef gauw je bankgegevens en dan maak ik je dubbel zo rijk. En dan geef je die gegevens. En enkele seconden later is je bankrekening geplunderd. Er zijn op internet oplichters actief, maar ook als het om deze rijkdom gaat, dan zijn er oplichters en gevaren waardoor je denkt rijk te worden, maar je bent arm of je wordt arm. Paulus waarschuwt voor oplichters, geestelijke oplichters, die ons proberen van het pad te trekken wat naar de weg van God is en tot hem leidt, dat Christus is. Die de weg, de waarheid en het leven is. Dat zijn geboden zijn. Die van zijn geboden wegtrekken. Daar zijn oplichters actief. En ach, ze zijn ook binnen in ons, zegt Paulus. Hij schrijft deze brief aan Colossenzen. Burgers in het Romeinse Rijk. Maar ze zijn ook hemelburgers. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Met Christus levend geworden zijt. Dan ben je een hemelburger. Zulke mensen. En toch kunnen die mensen nog afgetrokken worden van die gevaarlijke weg. Afgetrokken worden van de goede weg en tot die gevaarlijke weg van de zonde. Van het leven zonder God. Nooit meer helemaal. Dat is een wonder. Wie eenmaal op die weg gebracht is, kan er nooit meer helemaal van getrokken worden. Maar het kan er wel heel diep doorgaan. En gemeente, wij moeten allemaal van die weg getrokken worden. Want we zijn er van nature op. En dat is dat wonder van die opwekking met Christus, waardoor je er opgebracht wordt met Christus. Hij doet het, want hij is het leven. Zonder hem is er geen leven. Maar dood dan uw leden, strijd tegen het verkeerde, strijd tegen die gevaren. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Die Colossenzen zijn opgewekt en ze mogen zich richten op de levende Christus, op die schat die boven is. Laat uw wandel in de hemel zijn waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods. Door het geloof mogen ze wandelen. Maar ze hebben een strijd te strijden, dood aan uw leden die op de aarde zijn. Zijn woorden waar vaak misverstand over zijn. Zelfs zoveel dat er in de afgelopen jaren in ons land zelfs rechtszaken over gevoerd zijn. Over christenen die deze woorden gebruiken. Dood dan uw leden. En dan zeggen mensen dat klinkt zo gevaarlijk. Ach, en het is de weg tot gezondheid. Tot reinheid, tot zuiverheid. Maar dan is het wel belangrijk om te verstaan wat Paulus hier bedoelt. Dood dan uw leden. Je leden, dat zijn je ledematen. Je hebt je vingers, je handen, je oren, je ogen. Allemaal ledematen. Dood dan uw leden. Moet je die dan doden? De Heer Jezus zegt hetzelfde wel. Als uw oog u ergert, ruk het uit. En als jouw hand naar onreinheid staat, haak hem af. Moet je jezelf verminken om op de weg van de Heere te gaan? Heel snel kan dat misverstand ontstaan. Ach, laat ik het voorbeeld nemen van een broertje of zusje thuis. Jij doet dat natuurlijk niet. Wat een kaars ziet thuis, die heeft mama aangedaan, dat is gezellig. En dan gaat de vinger van het broertje of zusje naar die vlam. En dan zegt mama, niet doen, Dat is gevaarlijk. En dan trekt het zusje de vinger terug. En dan doet het broertje het nog een keer. En dan zegt mama, stout de vinger. En dan doet het broertje zo. Is die vinger dan stout? Nee, natuurlijk niet. Maar die doet wel iets heel gevaarlijks. Als mama dan zegt, stout de vinger, dan begrijpt het broertje dat die vinger weg moet. Dan kan hij dat ook zeggen tegen die vinger, doe niet, ga terug. En dat is hier bedoeld, dat wij het begrijpen. Waarmee je de zonde doet. Weet u dat? Waar je de verkeerde dingen mee doet. Waarom is zonde zonde? Zonde is als een vuur. Ze beschadigt. En verteert. Levensgevaarlijk. En als je je leden, je lidmaten gebruikt, je vingers, je oren, je ogen gebruikt om de zonde in te drinken, dan speel je met je leven. Dat is wat Paulus hier zegt. Dan komt er onzuiverheid en onreinheid en dood dan uw leden. U zegt, dat kun je makkelijk zeggen. Dat kan een dominee ook makkelijk zeggen vanaf de kansel, boven de mensen, over de hoofden heen. Hoe is het op maandag met de dominee, met onszelf? U kunt zeggen, dat kunt u makkelijk zeggen. Je kunt de zonde, je moet de zonde doden. Maar de zonde is zo verleidelijk. Hoe weet u dat? Dat de zonde verleidelijk is. Heeft u een besef van wat zonde is? Heb je door wat zonde is? Paulus gaat ons een handje helpen. Maar neem in ieder geval zijn waarschuwing heel serieus. Dood dan uw leden alles waarmee de zonde u bedreigt. Een Engelse dominee van vroeger, Richard Baxter, die zegt, weet u wat u met de zonde moet doen? Precies hetzelfde als wat de zonde met u wil doen. De zonde wil u doden, is op uw ondergang uit. En daarom moet u de zonde doden. Wat is dan zonde? Hij is er heel concreet in, Paulus. De zonde van de onreinheid, hoererij. Onreinheid waarin van wat echte liefde is, wat rein en zuiver is, een karikatuur wordt gemaakt. Het werk van de duivel. Staar naar veel geld, gierigheid, waardoor je geld in je bezitje afgod wordt. Of vers 8, met een verbitterd hart naar anderen rondlopen, zodat de wraak en de opstand of de frustratie, of welk woord je daarvoor gebruiken, wordt je eigenlijk verteerd. Het groter en sterker wordt dan jezelf. Verkeerde woorden en gedachten je hoofd, je hart laten vervullen. Dat moet je niet doen. Daar moet je nee tegen zeggen. Tegen wat aan verkeerdheid binnenkomt. Dat kan door je ogen gebeuren. In serie kijken naar allemaal beelden die helemaal werelds zijn. Doet dat iets met je? Ik denk het wel. Soms vraag ik het ook wel aan jongeren. Doet dat iets met je? En dan hoor ik dat wel terug. Van, het is dan niet altijd makkelijk om dan nog te bidden. Hoe zou dat komen? Als je je hoofd helemaal vult met de wereld. Waarin een wereld van ontrouw. En egoïsme, voor jezelf kiezen, heel gewoon wordt. Dat je dan moeilijk kunt bidden, hoe komt dat? Dan laat je de zonde ook binnenkomen. En dat wereldbeeld dat je eventjes met elkaar opgaat, maar zodra het vlammetje van de liefde er weg is, weer uit elkaar kunt. Je moet toch voor jezelf kiezen? Dan laat je dat binnenkomen. Dood dan uw leden die op de wereld zijn, die de zonde indrinken. Of als de muziek je opzet tot opstand, is dat wel goed? Ga je dan niet mee in het ritme van de boze? Je hoeft echt niet alleen naar jonge mensen te kijken. Dat is waar u de zonde een kans mee geeft. Dood dan die zonde. U zegt, ja, zonde is verleidelijk, maar het is nog erger. Zonde is onuitroeibaar. Alweer, hoe weet u dat? Dat zonde onuitroeibaar is. Probeer het. Om zo'n onkruidwortel uit je tuin, uit je hart, weg te trekken. En dan kom je een paar dagen terug en dan zie je weer iets groens boven de grond. Maar dat was er toch niet helemaal uit. kwaad zit zo diep, gemeente. En dan zegt Paulus toch, je moet afleggen die oude mens met zijn werk. Kun je dat dan, Paulus? Het moet wel, want de toren van God is erover. Een andere Engelse schrijver, Pink, die zegt, weet u wat de toren van God is? Ik haal hem maar aan, want je kunt merken dat het iemand is die dat weet, wat die toren van God is. Wat is de toren van God? Dat is, hij zegt, Gods heiligheid in actie. Het is staan voor de spiegel van Gods heilige wet, de 10 geboden. En dan geeft die spiegel aan waar uw zonde, uw neiging tot het kwaad zit in die jouwe. En dan merk je dat die wet goed is en dat God heilig is. De heilige God in actie. Dan is Gods heiligheid over ons. En wie kan dan bestaan? Dan moet je een plaats hebben om te schuilen. En als het kwaad dan onuitroeibaar is, hoe moet het dan? Er is een groot misverstand in de strijd tegen het boze. Laat ik er maar 2 noemen. De eerste is dat dat niet zo belangrijk is. Dan hebt u de Bijbel, dan hebt u Paulus vanmorgen tegen. God is heilig en wees daarom heilig, daar heeft hij recht op. Een tweede misverstand is dit, dat we het zelf kunnen. We moeten het wel zelf, maar we redden het niet zelf. Daar loop je mee vast. Dat oude moet wel weg. Dat moet afgelegd worden. Het grote misverstand is dit. Dat een mens, zijn oude mens, zijn oude natuur wil bekeren. Die kunnen wij niet bekeren, gemeente. Maar God kan het wel en daarom zegt Paulus, gijlieden zijt gestorven. Dat is die oude mens. God laat die sterven. Hoe dan? Ten diepste in Christus, aan dat kruis. In die spijkers die door de handen van Christus zijn gegaan. Die speer die zijn zijde heeft doorboord. Gijlieden zijt gestorven. Wie nog leeft met die oude mens, wat is die arm? Wat is die onrein? Wat is die kwetsbaar? Wat zal die eenmaal geconfronteerd worden met Gods heiligheid in actie en dan niet kunnen staan? En toch is er echte rijkdom. Ik mag u die vanmorgen prediken, een nieuwe rijkdom. En Paulus verbindt die nieuwe rijkdom aan een nieuwe mens en een nieuw kleed. Dat is het beeld wat hij gebruikt in ons tekstvers. En aangedaan heb de nieuwe mens. Er is iets uitgedaan. Als een wisseling van kleding. In plaats van de winterjas, de lentejas. Een nieuwe jas aangedaan. Dat is een beeld dat we ook wel kennen. Niet alleen in de wisseling van de seizoenen. Maar ook dat kleding veel zegt. Politieagent. Of de wachten, de marechaussee bij het paleis hier vlakbij. Of, zoals het bruidspaar afgelopen dagen, de bruid in een prachtig nieuw kleed. Dan zie je in één oogopslag, dit is de bruid. Aangedaan hebt de nieuwe mens. Het is een beeld ook wat bekend was in het leven van Kolossen, onder de eerste christenen. Eigenlijk de meeste mensen van die gemeente kwamen als volwassenen tot de gemeente over. Uit de Joden of uit de heidenen, vaak Grieks sprekend. En soms van alle delen van het Romeinse Rijk vandaan. Ook slaven van ver weg, dat blijkt wel. In ons tekstvers zelfs, barbaren en skieten, overal vandaan kwamen ze. En als ze dan kwamen, dan werden ze gedoopt. En dat kan door onderdompeling of door het doopvond. In de tijd van de jonge christenen, de eerste christengemeente, gebeurde dat in het algemeen door onderdompeling van volwassenen. En vaak was er dan een nieuw kleed voor degene die ondergedompeld was. Een eenvoudig kleed, maar ook smetteloos wit. Wat een prachtig beeld. Aangedaan hebt de nieuwe mens verbonden aan de doop. Zoals je ook een mooie doopjurk aan had toen jij gedoopt werd. Aangedaan hebt als iets nieuws. Omdat er iets aan onreins weg moest. Omdat er een nieuw begin gemaakt moest worden, ondergedompeld worden. En dan kom je onder water. En dat kan. Bang zijn, zul je wel weer boven komen. Als herboren weer omhoog komen. En dan gewassen en gereinigd verder mogen gaan. Met een nieuw kleed. Maar ach, die wordt al snel weer vuil. De mensen hebben echt iets nieuws nodig. Echt iets nieuws. Ik las dat onze huid elke dag vernieuwd wordt. Steeds komen er nieuwe schilfertjes. Ja, die zijn dan natuurlijk nog geen schilfertjes, maar nieuwe stukjes huid. En een oude huid valt als kleine stofdeeltjes van ons af. Wij worden elke dag vernieuwd. Dat gebeurt permanent. Steeds worden wij vernieuwd. Dat moet ook wel, want onze huid moet ons beschermen. Zo hebben wij ook steeds iets nieuws nodig wat ons beschermt. En wat schoon en wat rein is. En daarom lezen we hier ook: aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt. Steeds nieuw. Onze huid wordt wel steeds vernieuwd, maar de huid van iemand van 80 is niet die van een baby. Ook al wordt die dan vernieuwd, die draagt de kenmerken van de veroudering gerimpeld. Hier is het anders. Vernieuwd als van een babytje. Iemand die 80 is of 100. Weet u of u zo oud zult worden? En die dan de huid krijgt elke dag weer van een babytje. Vernieuwd wordt. Hoe kan dat dan? Dat kan in het echt ook niet. Toch? Mensen worden oud en je ziet het aan hun huid. Maar hier is het beeld van die nieuwe mens. Daar klopt toch niets van. Als we om ons heen kijken of als de Heer ons in ons leven laat zien. Dan klopt daar toch niets van. Er is nog zoveel van dat oude. Hoe kan dat? Het is wel zo, zegt Paulus. Dat hoort bij het leven met God. Maar het is niet best als het niet zichtbaar is. Dat is wat hij hier schrijft. U moet die huid bewaken als u dat nieuwe leven mag kennen. En u moet staan naar vernieuwing en verversing. Maar hoe dan? Aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis. Tot kennis, dat is zodat je dingen weet, maar het heeft ook te maken met dat die kennis dat zelf doet. Er zijn veel misverstanden over. Ik kan nu maar één noemen, één misverstand. En dat is dat je met je hoofd alleen in de hemel komt. Dat dingen die je uit je hoofd leert, dat die nodig zijn om in de hemel te komen. En dat het dan is. Dat is een groot misverstand. Natuurlijk is het belangrijk om dingen te leren. Die psalmversje. Zo vaak ben ik ouderen tegengekomen. Waarvan de gedachten minder werden. Maar de psalmen wisten ze eigenlijk altijd nog. Soms zonder te kunnen reageren. Maar dat je merkte dat ze rustig werden bij het zingen van een psalm. Hoe belangrijk is het om je als je jong bent te voeden met Gods woord, met de psalmen. Kennis is wel belangrijk, maar kennis is niet zaligmakend. Sommige mensen vergaderen heel veel kennis, zijn heel knap. De troost is, in het koninkrijk van God is niet de kennis zaligmakend. Sommige mensen houden zich vast aan kennis. Ze zien de wereld om zich heen in verwarring en ze zijn er zelf bang en verward van. En dan vergaderen ze overal van internet vandaan kennis. En maken zo, met al die kennis die ze bij elkaar verzamelen, een theorie. Dat noemen we een complottheorie. En soms is die geleend van een ander. Maar het kenmerk is dan wel, ik zeg niet dat er nooit een kern van waarheid in is, maar het kenmerk is dan wel dat je dan in ieder geval een manier hebt om houvast te hebben. Dan hoef je niet onder te gaan in de verwarring. Dan heb je kennis, maar je blijft zelf buiten schot, want die heeft het gedaan. Daar zit de boef. En je kunt je er zelf boven verheffen. Maar dit is andere kennis. Dit is kennis waarin je zelf niet buiten schot blijft. Die iets met je doet, die je verandert, wordt vernieuwd. Het is een omgangskennis. Heel persoonlijk en je hoeft er niet heel knap voor te zijn. De Heer Jezus zegt, als hij hele knappe mensen om zich heen ziet, die zeggen je moet dit doen en je moet dat doen en kennen en nog meer. Matthäus 11. Wat leggen jullie het volk zware lasten op? Dat is mijn weg niet. En dan zegt de Heer Jezus biddend, ik dank u Vader, dat gij het de wijze en de verstandige verborgen hebt, maar gij hebt het de kinderkens geopenbaard. Worden als een kind, als een babyhuidje ook. Vernieuwd tot kennis. Hoe is dat dan? Dat heeft met die openbaring, die bekendmaking, dat meedelen, dat in je hart brengen. Door de Vader te maken. Maar hoe is dat dan? Wat moet je daar allemaal voor doen? Veel loslaten. Dat is moeilijk. Daar vechten we tegen. We spartelen zo lang tegen. Maar het is ook dit. Word vernieuwd. God doet het. Wat is dat een troost. Word vernieuwd. Naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. God schiep. Eenmaal Genesis 1. De schepping schiep hij zo goed. En daar was de drie enige God bij betrokken. In Johannes 1 lezen we dat God door zijn woord alles gemaakt heeft. God sprak. Hij is zo wijs. En zo knap. Met één woord roept hij de dingen zodat ze er zijn. Door zijn woord, dat is met Christus, hij is het woord Gods, die was er ook bij. Hij is de krachtige werking van zijn Vader. Maar ook die geest, die broedt op de wateren, zo staat het in Genesis 1. Gods geest zweefde op de wateren. Hij werkt in het verborgene en zo stil. Word vernieuwd, gemeente. Wat is dat een zegen? Niet wij hoeven het te doen. Er is echt wel een opdracht. Met een diepste hoeven wij het niet te doen. Maar God doet het. Opdat God in ons werkt. Beide het willen en het werken. En dan valt er heel veel weg. Dan hoeven we ook niet heel knap te zijn. Dan zijn er geen Grieken, geen Joden in de gemeente. Ze zijn er wel, maar het verschil doet er niet meer toe. En dan zijn er geen Griekse mensen en mensen die geen Grieks spreken, barbaren of een hele, in de ogen van Grieken, verachtelijke afkomst hebben, die zijn er niet. Ja, ze zijn er wel, maar het doet er niet toe. Ze zijn één in Christus. Slaaf of vrij doet er niet toe. Of die meest verachte slavengroep, die skiet aan de rand van het Romeinse Rijk in de buurt van de Zwarte Zee, waar iedereen op neerkeek, niet belangrijk. Eén in Christus. Er is wel verschil. In trap van wedergeboorte, zeggen onze kanttekening. Maar het valt allemaal weg in Christus. Dan is één kruimel alles. Iets van Christus is genoeg. En wie daaruit leeft, die heeft hem, die ontvangt hem en die ontvangt het leven. Dat is die grote vraag. Of we gestorven zijn aan onszelf. Of we opgewekt zijn met Christus. Of we vernieuwd zijn naar dat beeld, dat we dat al gaan vertonen. Of we dagelijks vernieuwd worden, of dat ons leven ons drink is. Of we Christus kennen. Laten we ervan zingen, van die nieuwe wandel. Psalm 143, we zingen het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Psalm 143, we zingen het tiende vers. Christus rijk. Zonder Christus ben je heel arm. Maar er is toch een nieuwe rijkdom. Een rijkdom die steeds nieuw is. Steeds vers is. In die levende weg van Christus bloed. In die verse en levende weg die door de hemel is. Want het is Christus die rijk maakt. Dat is ons derde punt. Christus maakt rijk. Want we lezen: maar verschillen vallen weg, want Christus is alles en in allen. Wie is er rijk? Dat is alleen maar die rijk is voor altijd. Die niet bang hoeft te zijn om zijn rijkdom te verliezen. Die straks niet met zijn rijkdom omvalt en vergaat, maar voor eeuwig rijk is. Ook voor God. Voor God kan staan leunend op rijkdom die nooit vergaat. Die in Christus rijk is. Ik moest bij de voorbereiding van de preek denken aan een stukje uit de Saambinden van een aantal weken geleden. Misschien heeft u het wel gelezen. Het ging over een dominee van meer dan 100 jaar geleden in het noorden van ons land in Friesland. En die ging in zijn nieuwe gemeente op bezoek. Om te beginnen bij een hele arme vrouw. Die woonde in een stukje van zijn gemeente dat Egypte werd genoemd. En waarom Egypte? Er waren geen wegen. En er woonden alleen maar arme mensen. Nou ja, wat modder en zandwegen. Maar het was er zo arm. En hij ging op bezoek bij die vrouw. In haar huis. Een hutje kun je het beter noemen. Want kun je dat een huis noemen? Het was half onder de grond. Dat is goedkoper om te bouwen. Dan heb je niet zoveel muren nodig. Graaf je een gat en een klein stukje boven de grond. Wat is dat koud en nat en donker. En er was wel een stoel die bijna omviel en daar mocht de dominee op zitten. En toen zei die vrouw: dominee, ik word straks heel rijk. En toen dacht de dominee: die vrouw is misschien wel niet zo goed bij haar verstand. Want ik keek nog eens om zich heen. Hoe kun je dat nu zeggen? En toen zei die vrouw: dominee, ik ga straks erven. Ik ga sterven. En dan is er mijn bruidegom met wie ik voor altijd verenigd zal zijn. En toen hebben ze een gesprek gehad over de rijkdom die er voor altijd is. En toen daarna Toen ging die dominee met veel vreugde in zijn hart op bezoek naar nog een gemeentelid. Een grote boer met heel veel koeien. En de dominee probeerde te vertellen over die rijkdom die hij had ontdekt in dat hutje. Maar die boer wilde er helemaal niet naar luisteren. Waar wilde hij wel over praten? Over hoeveel gras er op het land stond. En hoeveel melk hij had. En dat hij nieuwe schuren moest bouwen. Gij dwaas, zegt de Heer Jezus dan. Dan ben je een rijke dwaas. Die denkt dat je met rijkdom in dit leven voor altijd rijk bent. Gij dwaas, gij weet niet dat gij morgen sterven moet. Maar dan ben je rijk als je Christus hebt. Want Christus is dan alles voor je. Die rijkdom kan verborgen zijn. Die boer zag die rijkdom niet. En heel veel mensen misten dat als ze dat hutje passeerden. Die dominee had er op dat moment eerst ook geen oog voor. Zo is dat met de rijkdom van de Heer, de rijkdom van Christus. Daar zijn we vanuit onszelf blind voor. Wat is dat jammer, hè? Het is het enige wat echt rijk maakt. En dat we vanuit onszelf het niet zien kunnen en willen. Dat we ervoor weglopen. Er niet van willen horen, zoals die rijke boer. Maar God opent oog. Hij is die herschepper. Naar de raad van zijn vader. Is het woord van Christus, oogenzalf. En het is die geest die ons hart opent. Ja, voor de duisternis in onszelf, maar ook voor de rijkdom die er in Christus is. En wat ben je dan rijk? Ook al zie je het niet, wat ben je dan rijk? Zoals die man die een stuk grond kocht en daar zat een goudader onder, een goudmijn. En alle mensen zeiden, waarom koop je nu zo'n waardeloos stuk grond? Maar toen ging hij graven en toen vond hij dat goud. Wat ben je dan rijk? Een verborgen schat in de akker die je heel rijk maakt. Zo is dat vinden van Christus. U zegt, misschien zijn er mensen in de kerk die zeggen, jawel, ik geloof dat dat voor anderen kan, die rijkdom. Maar kan dat voor mij rijk worden? Ik heb wel soms iets mogen zien van rijkdom in Christus, maar het is er nu zo ver vandaan. Er is zoveel zonde, zoveel duisternis in mijn leven, zoveel modder, ik zie geen goud. Stel je voor dat er een diamant is die in de modder valt. Dat gebeurt natuurlijk niet zo snel, want daar ben je heel zuinig op. Maar stel je voor dat het wel gebeurt en je raapt hem op en je ziet alleen maar modder. Heeft die diamant dan zijn waarde verloren? Nee, natuurlijk niet. Die kun je onder de kraan doen en dan poetsen, blinken. Dan schittert hij weer in het licht. Als u die rijkdom niet ziet. Oh, en de Heere bracht die rijkdom in uw leven. Als God die diamant gaf in uw leven en u ziet alleen maar modder, dat is wel erg. Maar zou God het niet zien? Maar dit is waar. Wie in de modder leeft, die ziet die rijkdom niet. En we kunnen ons er zelf in brengen, dood dan uw de leden die op de aarde zijn. En we kunnen zo ver van deze Christus vandaan leven. En daarom zegt Paulus, maar Christus is alles en in alle. Zoek dan deze Christus en leef uit deze Christus. Dat is een omgang met hem. In kennis die een omgangskennis is met de levende Christus. Hij is een persoon, hij is een iemand die zich bekend maakt. Hij is de Zoon van God die naar de aarde is afgedaald, de menselijke natuur aannam. Denk over hem, elke dag, over deze Jezus als Gods Zoon die mens werd. Willem Zabrakel heeft dikke boeken geschreven over de redelijke godsdienst. Hij had een vader die elke dag bad, ook voor zijn zoon Wilhelmus. En die vader, die heeft ook geschreven, een heel dun boekje, maar, of tenminste veel dunner dan het boek van zijn zoon, maar een heel rijk boek. Het zijn allebei hele mooie boeken, maar ik ga nu naar het boek van Theodorus. Hij zegt, denk elke dag na over de Heer Jezus. Als u zegt dat er een diamant in uw leven gekomen is. En u laat die diamant ongebruikt. Dat is dwaasheid. Als u zegt er is zoveel modder in mijn leven. Ik kan er niets van zien. Maar u blijft zich richten op de modder. Dan bent u dan een dwaas. U moet op Jezus zien en naar Jezus toe. Hij is een persoon. Denk erover na dat hij God is en mens wilde worden. Daar is zo'n rijkdom in. Wij kunnen nooit de goddelijke natuur deelachtig worden als God zelf zijnde. Wel iets van de afglans ervan ontvangen. Maar wij mogen wel delen in die menselijke natuur en in het werk wat Christus verdiend heeft door Gods genade alleen, wanneer hij inlijft in Christus. En hoe deelt hij die kennis mee in het toegaan tot hem, in die nogmaals verse en levende weg van het bloed van de Heer Jezus. Zo maakt hij zichzelf bekend, dat is zijn gewone weg. Dan moet hij hem zoeken, die mij vroeg zoekt, die zal mij vinden, zegt hij. Dan is er een goudmijn in Christus, een schat die nooit vergaat, die moet u opdiepen en poetsen. Dat deed Maria, ze bewaarde woorden in haar hart. Niet om ze weg te stoppen in een brandkast, zodat ze er nooit meer bij kon. Maar ze gebruikte de code van Gods woord, die woorden en haar geloof. In hun toegaan tot die schat en daaruit leven. Zalig zijn, zegt de Heer Jezus, die hongeren en dorst naar de gerechtigheid. Er is zoveel wat er in Christus is. Wat vraagt om onderzocht, om tegen het licht gehouden, om opgediept te worden. En dan vallen wij daar zo donker tegen af. Maar hoe donkerder wij daar tegen uitkomen, hoe groter dat licht van Christus is. Opdiepen van die schatten die in Jezus zijn. En dan mag Paulus het zeggen in die brief hiervoor in Filippenzen, in ook in hoofdstuk 3. Dat hij alle dingen schade gerekend heeft. Wat hij vroeger als rijkdom rekende. Het zit nu maar in de weg, zegt hij. Het is gevaarlijk zelfs voor mij. Waarom dan, Paulus? Om de uitnemendheid, de kennis van Christus Jezus. Mijn Heer. Vaak zegt hij onze Heer, maar hier zegt hij zo ontroerend mijn Heer. Hij is uitnemend. Het is één naam onder de hemel die gegeven is tot zaligheid. En in hem heb ik alles gezien, zegt Paulus. Boven alles verheven. In hem de heerlijkheid, de zaligheid. Mijn Jezus, mag hij zeggen. Mijn Heere. Zoals Maria Magdalena, Rabboni, mijn meester. Zoals Thomas het mag zeggen, mijn Heere en mijn God. En misschien bent u daar zo ver vandaan, dat u het vanmorgen niet durft te zeggen. Er mag geen reden zijn om dan maar weg te blijven van die troon van genade. Het is daar waar de bruidegom zich voorover wil buigen en fluisteren wil, zichzelf bekend wil maken. Zoek hem veel. De ledenboer zegt het. Zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg. Want wie Jezus heeft, die heeft genoeg. In hem zijn zoveel schatten. In hem is ook alle wijsheid. Die ons geworden is, zegt Paulus in een andere brief. Wijsheid van God. Hij maakt zichzelf bekend als de wijsheid. Christus Jezus. Voor wie? Voor mensen die de weg kwijt zijn. Ja, zo wordt hij zo heerlijk in zijn wijsheid. En maakt hij zichzelf bekend als wijsheid van God ons geworden is. Eerst was dit niet. Of eerst konden we het nog wel geloven dat hij het voor een ander was als een prachtige schat achter een etalage bij de juwelier, maar nooit voor mij die ons geworden is. Hoe dan? Je armoede zien. De modder ervaren. Maar dan Christus die alles wordt. Wijsheid van God. Van God, dan hoef je het niet zelf meer te doen. Als Christus komt, dan brengt hij alles mee, ook wijsheid en ook leven. Met Christus opgewekt, zijn de Colossenzen, zegt Paulus. Wie van de Colossenzen met Christus is opgewekt? Nou, dat is Paulus. Die heeft het leven ontvangen waar de dood en de duisternis en de zonde en de schuld en de opstand heerst. Met Christus levend gemaakt. En een leven, dat merk je. De dood is vreselijk. De majesteit van de dood, die maakt een lichaam koud en bleek, bewegingloos en inbleek. Dat is wat de dood doet. En gemeente, zonder God en zonder Christus zijn we voor God dood. En zullen we eenmaal buiten God sterven. Daar heb ik u niet voor over, jou niet, u niet. Als u dit leven mist, het is in Christus te vinden, want hij zegt, ik ben het leven en God maakt met Christus levend, met Christus opgewekt. Als je al met Christus opgewekt bent, dan zul je ook eenmaal met Christus opgewekt worden. Op de dag dat hij verantwoording vraagt van al onze daden, ook van de preek die we vanmorgen hebben gehoord. En als er leven komt, dan komt er ook beweging. Dan ga je ademen, dat is de adem van Gods geest. Die zweeft over de wateren in de schepping, maar dat doet hij ook in de herschepping. Dan geeft hij honger, dan geeft hij verlangen en hunker. Christus, die ons leven is, die zal ook eenmaal op de dag van die verantwoording in volle heerlijkheid geopenbaard worden en zeggen, dit is er een van mij, Vader. Ik heb haar gekocht. Ik heb mijn leven voor hem of haar gegeven. Mijn leven geef ik u hier op aarde al. Dan blaast hij met zijn geest en is er dat leven. Hij is alle leven en nog meer aan schatten en aan goud is in hem te vinden. Er is ook licht in hem. Hij zegt zelf, ik ben het licht der wereld. Het licht wat op Christus is. Dat is de glans en de schittering van de hemel. Die is veel mooier dan de meest stralende tropenzon in zijn heerlijkheid. Die gaat hem in schittering te boven. En mensen houden wel van licht. Van de zomer, dat het lang licht is. Van zomeravonden waarin je nog genieten kunt van de warmte en het licht. We houden niet zo van het licht als het schijnt in een donkere plek. Maar dat is wel hoe dit licht komt. Als een licht schijnende, zegt de apostel Petrus. Ook al zo iemand die uit ervaring spreekt. Ken je dat? Dat Gods licht als een stralenbundel van een zaklamp in een donkere plek in je hart schijnt en daar dingen in het licht brengt die je eigenlijk helemaal weggestopt had, niet eens meer wist. En dan trekt hij dat laadje open en dan komt het toch tevoorschijn. En dan schaam je je zo en dan voel je je zo schuldig naar de Heere. Dan gebruikt hij het licht om het duistere aan het licht te brengen. Maar ook, dat is zo'n wonder, om toch met zijn licht te komen. Toch in zijn licht te plaatsen en van zijn licht te delen. Om je ogen te openen, om hem te zien die het licht is, de afglans van Gods heerlijkheid. Vol schatten is deze Jezus. Een goudmijn vol schatten. Oh, want hij is ook de gerechtigheid Gods. Wat is dat belangrijk als je staat voor een rechter en je verantwoording vraagt over alles wat je gedaan hebt. En je alleen maar schaamt en alleen maar schuldig voelt. Geen weerwoord hebt. En dat er dan iemand zegt, maar ik heb een schild. Dat plaats ik tussen de verdachte en de rechter. En dan is die verdachte beschermd. Dan hoeft hij zich niet meer te schamen en niet meer schuldig te voelen. Wat is dat belangrijk? Ik was bij de voorbereiding van deze preek over een oude dominee die een vraag stelde aan zijn gemeente. Laat ik hem maar met u delen. Ik vond het wel een hele belangrijke vraag. Het is deze. Wilt u zonder moeite sterven? Zal ik hem nog een keer stellen, want het is wel een belangrijke vraag. Wil jij zonder moeite sterven? Het is belangrijk, maar niet moeilijk. Daar weet je een antwoord op. Wie zonder moeite, zonder verschrikking wil sterven, die moet in dit leven zorgen dat hij een schild heeft. Ik ben uw loon, zegt de Heere tegen Abraham. En uw schild zeer groot. Hoe dan, Abram? Abram geloofde en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Want Christus is de gerechtigheid Gods, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, Filippenzen 3. Maar de rechtvaardigheid die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid Gods die door het geloof is. Dat is een geloof dat gelooft. Zalig zijn die hongeren, die hunkeren, die dorsten naar de gerechtigheid. Die branden van verlangen naar een schild dat beschermt tegen de schaamte, tegen de schuld, tegen het omkomen, tegen de dood. Ach, tegen die heiligheid Gods in actie. Een schild dat dan beschermt. Zalig zijn die hongeren, zegt de Heer Jezus. Want zij zullen verzadigd worden. Zij zullen beschermd worden door dat schild wat Christus verdiend heeft. Ze zullen bekleed worden met een kleed van gerechtigheid. Wat Christus zelf geweven heeft. Op Golgotha aan het kruishout. Toen er voor hem geen kleed was. En hij onder die toren was in de vloek en in het oordeel. Toen Gods gerechtigheid brandde op hem. En hij in dat oordeel ervoer wat Gods wraak is over de zonde. Daarom sprak hij zo indringend over dat eindigen van een leven buiten en zonder God. Dat korte indringende woord over de hel sprak hij dan als een plaats zonder bescherming. En waarschuwde daartegen, maar gaf ook een kleed aan verlorenen die zeggen, o Heere, bescherm mij in dat uur van de verschrikking, maar ook nu al. Want ook nu wil hij die gerechtigheid al schenken. Hoe dan? Door het geloof. Hoe is dat? Dat is als een arme, als een verlorene naar Christus gaan. Hoe donker je bent, hoe bemodderd je bent, hoe vuil je bent. Naar hem toe. Red mij, Heere. Eer ik sterf. En door het geloof wil hij zich schenken. Wil zijn bruidegom, zijn bruidsring delen. Mijn gerechtigheid, die schenk ik. Luther zegt, dan hoef je je zonde maar te geven, dat is een ruil die zalig maakt. En dan schenkt hij zijn gerechtigheid hier al. En dan mag je ervaren dat Gods toorn geblust is in die levende Christus. Hij is alles. Niet alleen in gerechtigheid, maar ook in heiligheid. Dan is die heiligheid van God een heiligheid die niet meer in actie hoeft te komen, want die is verzoend en geblust. Dan is het een heiligheid die er in Christus is en in die hij delen wil. Die ons geworden is, wijsheid van God, rechtvaardigmaking, maar ook heiligmaking. Heiligmaking in Christus Jezus. Dan wordt Christus je heiligheid. Dat is ook meteen dat geheim van het aandoen van die nieuwe mens. Van een kleed wat altijd nieuw is, steeds weer nieuw. Dat is een babyhuidje. Moet je heel dicht bij Christus zijn. Zo wil hij die heiligheid schenken, van dag tot dag. Als u het niet ervaart, dan vraagt hij, heeft u het mij vanmorgen wel gevraagd? Bent u gisteren de dag wel geëindigd met uw last die u zo in de weg zit bij mij te brengen? Of dacht u zelf gerust en in vrede te kunnen slapen zonder dat ik uw schild en wapen was? Heeft u het van mij wel verwacht? Dan wordt de Christus alles. In heiligheid. Alles in kracht. Dat moet ook wel. Want wie ervaart zo zwak te zijn. Dat hij het zelf niet meer redt. Die heeft iemand nodig die kracht heeft. Hij geeft het levenloze leven en de moederkracht. En die vernieuwt hij ook weer. Wie in eigen kracht gaat. Dat is een jongeling. Jesaja 40 die gewisselijk zal vallen. Maar wie de Heere de kracht vernieuwt. Door de krachten die in Jezus is, dan wordt de zonde gedood. Zo machtig is Jezus. Hij doodt de zonde. Dat wil hij elke dag weer doen. En hij schenkt zijn levenskracht. Zo is Christus alles. En zo wordt Christus alles. Zo wordt hij van waarde. Onmisbaar en kostbaar en nodig. Zo wordt hij de uitnemendste, de banier boven 10.000. Is hij zo de uwe? Is hij zo de jouwe? Hij is zo rijk. Hij wacht om genadig te zijn. Hij wacht om zijn schatten te delen. En wie tot hem komt met een lege emmer, die kan hij zo vullen. die emmer achter mijzelf. Maar kom, kom tot de water, de levende wateren Gods, die fonteinen van hel die nooit vergaat en die niemand dorst heeft, die komen tot hem en drinken om niet, want wie hem kent, die heeft het leven. Ken uw armoede en beleid. Ken uw verlorenheid, uw schaamte, uw zonde, uw schuld en beleid. Houd u maar niet groot. Beleid ze en breng ze bij hem. Breng al uw armoede bij hem. En wie zo in waarheid hem ontmoet, voor die geld, wat die Engelse hymne dichter zegt, is Christus rijk. Nooit ben ik arm. Amen. Heere, vervul ons met een besef van onze armoede, maar vervul ons met die rijkdom die in Christus is. Bedien ons uit die wateren Gods, die rivier die vol vrede is. En die een volheid heeft die alle verstand te boven gaat. En dan kunnen wij wel beginnen te spreken over Christus als u opening geeft. Maar dan is er hier op aarde altijd weer een stoppen. Maar in de hemel zal er een onverzadigbare vreugde zijn die tegelijkertijd toch vervuld wordt, toch verzadigd wordt. Verzadigd door zijn goddelijk beeld. Maar een vreugde en een verlangen dat nooit meer stopt. Wat altijd vraagt om te zien. En dat eenmaal voor altijd vervuld mag worden en steeds maar blijven zien. Steeds maar vreugde. Ik wil zo hier op aarde daar een voorsmaak van geven. Bederven voor de wereld. Wie hem niet kent, o vind hem en bekeer. En wees ons nabij. Ook verder vanmiddag, als dan wat nodig is, in luisteren en in spreken, verzoen het tekort ook van deze morgen. Om Jezus wil bidden we dat. Amen. We zingen ten slotte uit de avondzang het eerste vers. O grote Christus, eeuwig licht. Ontvang nu de zegen des Heren en ga dan heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen. Zegen.